We staan bij de ophaalbrug op het slotpark om precies te zijn. De, in de volksmond genoemd de binnen- en de buitenvijver. Althans, zo noemden wij het altijd. Want vroeger schaatsten wij hier altijd. Maar daarvoor was er een kasteel. Het kasteel is eigenlijk in verschillende fases opgebouwd. Meneer Bolkestein.
Ja, het heeft... Eigenlijk zijn er verschillende kastelen geweest, kasteelperiodes. Er is in 1285 is echt een kasteel geweest, een verdedigbaar kasteel. Daarna zijn er wat meer huizen gebouwd voor het Huis van Capelle. Want het is nog steeds huis met een hoofdletter. Het Huis van Capelle, ook met een hoofdletter natuurlijk. Die onverdedigbaar waren. En dat had hem te maken met het feit dat de kabeljauwen dat niet toestonden. Want de heren van Capelle zijn altijd hoeken aan de hoekse kant hebben die gestaan. Dus in hoekse en kabeljauwse twisten. In die tijd zijn er dus verschillende fasen geweest. Zeg tot ongeveer 1600. Daarna is er zeker een eeuw niks geweest. En in 1612 is het dus opnieuw gebouwd. Maar toen was het echt met buitenplaats karakter. Het werd een kasteel genoemd. Maar dat is net zoals je bijvoorbeeld in kasteel Groenewijk... Ik weet niet eens, ik kan niet eens meer op de naam komen. In Baren heb je zo'n kasteel. Maar wat nogal bekend is, Groeneveld. Maar dat is een buitenplaats. Onverdedigbaar. En dat is dus die laatste fase geweest. Uiteraard ook met wat verbouwingen tussendoor. Maar uiteindelijk was dat het.
Er was nogal een roerige geschiedenis rond het kasteel. CQ buitenplaats Huis van Capelle. Want het is nog wel een paar keer afgebroken geweest. Opnieuw opgebouwd.
Ja, dat was dus die tijd van de hoekse en kabeljauwse twisten. Het eerste... In 1351 is voor het eerst, dat was het echte grote verdedigbare kasteel. Dat is in 1351 in de strijd gesneuveld. Nou, eigenlijk de strijd gesneuveld. Hij kreeg opdracht, de graaf heeft opdracht gegeven om het af te breken, laten we het zo zeggen. En de poorters van Rotterdam en andere omsteken mochten dat doen. En die waren dol op stenen, want stenen waren erg kostbaar in die tijd. Dus de meeste van die stenen zijn inmiddels verwerkt ergens in gebouwen in Rotterdam. Maar dat was dus de tijd van de hoekse en kabeljauwse twisten. Dat is dus omstreeks 1350 begonnen. In die tussentijd hebben diverse heren van Capelle geprobeerd weer een nieuw huis neer te zetten. Als dat een onverdedigbaar huis was, dan werd dat gedoogd. Dan mocht dat van de kabeljauwen. Al die tijd is het landelijk bestuur kabeljauws geweest. Maar op het moment dat is twee keer gebeurd, dat men probeerde er een... verdedigbaar slot neer te zetten, werd er direct ingegrepen en werd al tijdens de bouw dat weer opdracht gegeven om het af te breken.
En we zien hier de ophaalbrug, zo moet het dus ongeveer ook geweest zijn. Er staat hier ook een prachtig mooi informatiebord, waar het een en ander helaas aan gevandaliseerd, ik noem het zomaar, is geweest. Want je kon daar ook zien waar het kasteel ongeveer gestaan had.
Inderdaad, die ophaalbrug staat nu op de plek. Dus staat er nog maar 5 jaar. Maar hij is neergezet op de plek waar vroeger, in die laatste periode, tussen 1612 tot 1798, inderdaad ook een ophaalbrug is geweest bij het kasteel dat in die tijd, die buitenplaats, kasteel wat daar toen geweest is. En daarmee geeft het een beetje de indruk hoe het was. Ook uit die tijd dateert het feit dat er twee vijvers zijn, zoals u het noemt. De binnenring is er altijd al geweest, maar de buitenring is er pas in die tijd, in 1612 of zo, is die erbij gemaakt toen dat laatste kasteel in de laatste versie werd gebouwd.
En toen, voordat die ophaalbrug er was, was het inderdaad het eiland alleen maar bereikbaar via het water. En dat kon het best 's winters.
Nou... dat is op zich niet waar, want dat wordt nu natuurlijk toch te lastig om daar steeds met een bootje te moeten of over te moeten zwemmen als je naar huis wil, hè, naar je kasteel toe. Dus er waren wel degelijk bruggen. Ook twee keer is het huis, of in een bepaalde periode heeft het huis ook een eiland verder gestaan, meer naar binnen. Eiland, want hier kwam een kreek in de IJssel uit met een aantal slingers en daardoor had je een aantal schiereilanden. En die werden benut om de eilanden, omdat daar het kasteel te zetten en er dan meteen een eiland van te maken door de achterkant van het schiereiland door te graven. Ook daar, ze waren natuurlijk naar die eilanden, daar toen later waren ook bruggen. En geen ophaalbrug, voor zover ik weet, maar dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat hier een ophaalbrug later in die latere periode is geweest.
Ik heb me ooit laten vertellen dat ook Jacobo van Beijer hier gelogeerd heeft.
Dat is mij ook verteld, of liever gezegd, ik heb het ook ergens gelezen. Dat moet een keer geweest zijn. Ik weet niet meer in welke periode. Het is op zich niet onlogisch, want de Hoeken waren volgelingen van Jacobo van Beijeren, althans in een bepaalde periode. Dus het is voor de hand dat als hij ergens logeert bij een heer ergens, dat het een Hoekse heer is geweest. Ja, en de kapellenaren, kapelsen, de heren van kapellen waren Hoekse heren, heren van de Hoeken. En een kabeljauws kasteel is er misschien nooit van binnen gezien.
Dat lijkt me dan ook niet. De heren van Capelle, zijn er wat namen te noemen van heren van Capelle?
Ja, Willem van Naaldwijk bijvoorbeeld. Philips van Polanen. Er zijn twee Philipsen van Polanen geweest. En natuurlijk de eerste, degene die het eerste kasteel gemaakt heeft. Dirk Travijs van Moordrecht. Klinkt vreemd. Hij kwam niet echt uit Moordrecht. Hij woonde wel in dit gebied. Maar het ambacht van Capelle bestond als zodanig nog niet. Capelle en Nieuwekerk en Moordrecht vormden in die tijd één ambacht. En op dat ambacht was hij dus ambachtsheer. Dus hij kon gaan wonen binnen zijn ambacht waar hij wilde. Dat heeft hij toen hier gedaan. Al in 1275. Hij heeft hier het eerste stenen huis van Capelle neergezet. En dat onverdedigbaar. Maar dat, blijkbaar had hij aanleiding om al binnen 10 jaar dat huis verdedigbaar te maken. Oftewel er een grote verdedigbare donjon, een woontoren, naast te gaan zetten. En een muur eromheen. En echt dat die verdedigbaarheid erin te brengen met kantelen enzovoort.
Met de echte verhalen uit de riddertijd die we kennen.
Ja, zoiets ja. Ja. Alleen die verhalen kennen we niet meer, want die zijn er over Capelle niet, voor zover ik weet.
Nee, maar ik bedoel dan in de overlevering.
Ja. Ja, nou ja, die verhalen zijn natuurlijk over alle kastelen, maar er zijn nog geen verhalen bekend verder over Capelse kastelen. Er is alleen een geschiedenis die zo goed mogelijk gereconstrueerd is aan de hand van enerzijds de gevonden fundamenten en anderzijds, ook heel belangrijk, archiefonderzoek. Wat dus voornamelijk gedaan is door het bureau Boer, bureau oudheidkundig onderzoek van gemeentewerk Rotterdam. In die tijd onder leiding van de heer Hoek. En de heer Hoek staat dus bekend als de archeoloog die hier eigenlijk al het werk deed. Met zijn mensen, uiteraard.
Een echte hoek.
Ja, het is een echte hoek. Ja, zeker. En dan nog op een hoekskasteel.
Ja, dat bedoelde ik dus ook. Ja, zeker weten. Kijken we nog eventjes naar dat mooie informatiebord. Daar zien we keurig ook alle fases waar het huis van Capelle zich heen heeft bevonden. Met daarbij ook allerlei jaartallen. En natuurlijk mensen die het hebben gepoogd om weer op te bouwen.
Ja, zeker. En dan realiseer je, vooral als je al die kleuren ziet van die funderingen, dat wat die archeoloog aantreft in de bodem natuurlijk niet gekleurd is. Daar is niet een bepaald gedeelte oranje gekleurd en een gedeelte groen en een stuk bruin, zodat hij al die fundamenten uit elkaar kan houden. Hij komt alleen een massa stenen en allerlei steenverbanden tegen. En hij heeft dan zelf moeten zien welk verband daartussen geweest kan zijn en in welke bouwperiode die gemaakt kunnen zijn. En dat is natuurlijk iets waar hij dan de archieven weer voor nodig heeft. En dan kan hij afleiden. Het is hem gelukt af te leiden. We hopen tenminste dat dat allemaal goed gelukt is. En het klinkt allemaal heel logisch wat hij gevonden heeft. Daaruit kan hij dus inderdaad afleiden wat bij wat hoort. Welke steen bij welke steen, zeg maar. Inclusief alle stenen die los liggen omdat de zaak afgebroken is en ingestort is of vernield is. Toch heeft hij alles bij elkaar kunnen zoeken. En dat vind ik een geweldig knap puzzelwerk om daar uit te komen.
We staan nog steeds met meneer Bolkestein hier bij de ophaalbrug die later dus gebouwd is. Ik had het net eventjes over de namen die van de nieuwe straatnamen die dus in de Rozenburg zijn. De Van Polanenlaan heeft inderdaad alles te maken met het slot van Capelle.
Ja, duidelijk. Van Polanen zeker. Ik weet de straatnamen die daar zijn. Er zal wel Van Naaldwijk bij zijn. Dat geldt er dus ook voor. Er moet er ook een bij zijn die er helemaal niks te maken heeft gehad met Capelle ooit. Heb ik een keer gehoord. Maar ik weet uit mijn hoofd niet welke naam dat is.
En het geldt natuurlijk ook voor de zalen van het gemeentehuis die genoemd zijn naar deze heren.
Zeker. Daar geldt het ook voor, ja.
Het enige tastbare wat er nog is van het slot, behalve hier de binnenvijver en de buitenvijver, het eilandje, is het dievenduifhuisje.
Zeker, dat staat dus aan de andere kant van de slotlaan. Het is jammer dat er zoveel bebouwing tussen geplaatst is hier. Dat was natuurlijk toch wel jammer. Het mag dan een mooi wooncomplex zijn, maar het is toch wel een beetje jammer dat daarmee het uitzicht op het slotpark verdwenen is vanaf de slotlaan. Maar aan de andere kant van de slotlaan, daar staat dus nog het oude Dievenduifhuisje. Volgens de opschrift, volgens het informatiebord dat erop staat, zou het 15e eeuw zijn. Dat is dus niet waar, want het moet uit de tijd dat het kasteel van Johan van der Veke hier in 1612 geplaatst is. Dus het is begin 17e eeuws.
Dievenduifhuisje, waar deed dat destijds toe? Was het een gevangenishuisje?
Het was zowel een gevangenishuisje als een duivenhuisje. Dieven en duiven, allebei. Tot de heerlijke rechten behoorde ook het recht spreken. Dat was eigenlijk normaal. Elk ambacht had zijn eigen rechtspraak, schout en schepenen. In Capelle heeft sinds 1346 geloof ik of zoiets, ja, in die tijd, ook heerlijke rechten, is een hoge heerlijkheid geworden. Dat wil zeggen dat hij ook het recht kreeg om halszaken te behandelen, oftewel de doodstraf uit te spreken. Het huis van Capelle had dus een eigen grens waar zijn eigen baljuw, want ze hadden dus een baljuw, de hoge rechtspraak was voorbehouden aan de baljuws, terwijl de schouten het deden bij de normale rechtspraak, de lage jurisdictie. De baljuw van Capelle kon dus ook halszaken. Maar of je nou halszaken kon uitspreken of alleen maar de lage jurisdictie, niet zo belangrijk. Gevangenen waren er altijd. Je moest ergens iemand kunnen afsluiten. En dat gebeurde dus, althans na 1612, van voor die tijd weet ik het niet. Maar na 1612 gebeurde dat in het speciale dievenhuisje. En dan is het ook zo dat ook tot de heerlijke rechten vroeger behoorde het houden van duiven. Omdat ze lekker zijn. Niet als postduiven, maar omdat ze lekker zijn. En dat was een mooie combinatie. Dat gebeurde dus op de zolder. Er staan dus de vliegopeningen in de muren zijn nog zichtbaar. Ze zijn, dacht ik, helemaal dichtgemaakt na die tijd, dichtgemetseld. Maar je kan toch nog zien waar de openingen gezeten hebben.
En dient het als museum?
En op het ogenblik dient het als museum. Dat wil zeggen, op dit ogenblik even niet. Omdat de hele bebouwingssituatie daar rondom de Rozenburg zoveel bouwpuin heeft gegeven daar en zoveel extra risico van vandalisme daarmee ook eigenlijk, dat we het een tijd lang hebben moeten sluiten. Maar ergens, waarschijnlijk ergens in het volgend jaar, kan ook zijn nog later, maar ik denk ergens in het volgend jaar, gaat het weer open. En dat is dan wat wij altijd hebben genoemd het kleinste museum van Nederland. Ik heb onlangs gehoord dat er ergens in de provincie Groningen een museum moet zijn dat nog kleiner is. Maar goed, hou het er maar even op.
We zullen het niet doorvertellen.
Prima, uitstekend.
Dan heb je nog diverse waterputten ook gestaan. Daar is ook nog een leuk verhaal over te vertellen.
Ja, in die zin is dat geweest zo 1390, 1392. Toen was een van de heren weer bezig om toch, ondanks alle tegenstand, een verdedigbaar kasteel te maken. Dikke muren, hele dikke muren. Ook binnen de muren een waterput. Want binnen de muren heb je natuurlijk water nodig om te drinken. Maar, als gezegd, het is nooit meer gelukt om een verdedigbaar kasteel te maken. Hij heeft het ook moeten afbreken op het moment dat hij één vleugel klaar had. En toen kwam dus inderdaad zou het weer afgebroken worden. En de slopers kwamen daaraan. Waarschijnlijk weer gewoon burgers van Rotterdam of zo, die in grote getalen dan komen om allemaal stenen te halen. En de huismeester, want de heren woonden niet op hun kasteel, ze hadden allemaal wel meer kastelen en woonden dan weer hier, dan weer eens daar. Maar er was dus een huismeester op dat moment in het gebouw. De huismeester zag de meute aankomen. Die heeft toen een grote koperen ketel van half meter diameter, een groot 30 of 40 centimeter hoog, met hengsel. heeft hij genomen. En daar heeft hij een aantal kostbaarheden, relatieve kostbaarheden dan, koper, kraan en dat soort dingen, heeft hij ingedaan. En die heeft hij in die put laten zakken. Niemand kon het zien, onder water daar. Alleen ja, er werd dus wel gesloopt. Het gevolg was dat al dat slooppuin op die keten kwam te liggen. De huismeester is nooit meer terug geweest. Denk ik tenminste. Want de archeologen, toen ze hier bezig waren in de jaren 60, we hebben het toch vandaag helemaal erg over de jaren 60. In de jaren 60 zijn hier dus opgravingen gedaan. En daar kwam op een gegeven moment een van de archeologen bij het zoeken in wat duidelijk een put was geweest. En putten zijn altijd interessant, want daar valt altijd van alles in. Bij het zoeken in die put stuitte niet eens op die prachtige ketel. Echt een hele mooie ketel. We hebben een paar jaar in het Beiringgemaal, het museum van Capelle, het historisch museum van Capelle, in het Beiringgemaal hebben we tentoongesteld. Op de ogenblik staat hij weer in het depot van het historisch museum Rotterdam, waar eigenlijk onze opslag van kostbare zaken is. Maar ja, dat was toch een aardige vondst als je aan het zoeken bent.
Ja, zeker. En ik neem aan dat die ketel ooit weer in die kapelle te bezichtigen zal zijn.
Oh, jawel, natuurlijk. Dat gaan we in ieder geval proberen. Want ik weet wel dat historisch musea, want het valt nu ook onder de eigendom van Historisch Museum Rotterdam. Die zijn tegenwoordig erg moeilijk met het uitlenen van spullen. Maar we gaan dat natuurlijk proberen, want hij hoort hier toch?
Zeker, en voordat het duifhuis, je had het net over, daarvoor had ook nog het koetshuis, wat redelijk lang gestaan heeft.
Ja, tot na de, dat stond er dus, tot die jaren 60 ook weer zo ongeveer, geloof ik, van de afgelopen eeuw. Hè? Dus zeg 1960, 1970 in die buurt. Nee, 1960 denk ik ongeveer. Dat koetshuis en het dievenduifhuis waren allebei bijgebouwen van de... Van het kasteel, dan de laatste fase, zeg maar de buitenplaatsfase van het kasteel. Zoals dat zelf in 1798 is afgebroken. Maar ja, die twee dingen zijn blijven staan. En de ene is later afgebroken en het dievenduifhuis staat er nog steeds.
Waarom zou ik zeggen, is in godsnaam het koetshuis afgebroken?
Dat weet ik niet. Ik denk dat het wegens gebrek aan onderhoud te bevallen was geworden om te laten staan. Er zijn anderen die dat weten. Ik heb het zelf hier niet meegemaakt. Ik woon er nog niet in Capelle. En anderen weten dat wel. Ik geloof ook niet dat dat verbrand is of zo. Ik geloof dat het gewoon gesloopt is. Omdat het anders toch in elkaar gestort zou zijn. Zo in die trant.
Doodzonde.
Zeker, zeker. Maar als er nog mensen in zijn, stort in, is het ook doodzonde.
Dat is ook weer waar. En zeker natuurlijk dat er over van alle huizen die van Capelle die er zijn geweest, dat behalve dus het dief- en duifhuisje en natuurlijk hier het eilandje helemaal niets meer over is.
Nou, dat is zeker jammer, ja. Ja. En er is wel eens allemaal suggesties gedaan. Er is er zelfs een plan geweest om het te herbouwen, het laatste kasteel. Er zijn ook plannen geweest om althans een stukje begaande grond, een stuk muurtjes en zo. Maar ja, het is toch allemaal een beetje kitschig als je dat doet, vind ik. Dat heeft niks met oudheid eigenlijk niks meer te maken. Je laat iets zien wat je beter aan tekeningen kan laten zien. En zoals hier op het informatiebord kan aangeven van, kijk, dit was nou het beeld wat je zag als je hier naar het eiland keek. Ja, dat is toch beter dan dat er echt weer zijn nepkasteel neerstaat, zou ik zeggen.
En er staat nog een maquette hier vlakbij, bij de nieuwe huis op het slotpoort?
Ja, niet zomaar een maquette. Even kijken naar dat dus... Dat kasteel van... Waar die waterput was, van die waterput, die ketel, en die ketel is gevonden... Toen dat ook weer mislukt was, toen door Philips II van Poulane. Die wilde ook toch wel hier wonen. Hij wilde hier wel een huis hebben, maar hij heeft het toen niet op het eiland neergezet. Maar iets meer, een schiereilandje langs die kreek, noordelijker. Zeg maar richting Rembrandtsingel. Aan de Rembrandtsingel was overigens het Galgenveld, wat hoorde bij de Hoge Heerlijkheid. Maar goed, hij... heeft dus daar een herenhuis neergezet, bestaande uit een zaal, een kamertje en een toiletgeschiedenis. Het gemak. Dan praten we dus over 1350 ongeveer, denk ik zo. 1350 of 1450, zo in die buurt, want het is ook twee keer, ook dat is twee keer afgebroken of verbrand. Dat staat dus niet op het Slot-eiland, maar staat dus tussen de witte bebouwing van het Slotpoortcomplex. En daar is dus nog zichtbaar, doordat men later bij de oplevering van het Slotpoortcomplex, die witte woningen, meteen in het plaveisel van dat parkje daartussen heeft aangegeven waar de muren aangetroffen zijn. Niet alleen de muren van het huisje, maar ook de waterput die erbij gestaan heeft. Daar staat een klein soort lessenaartje bij. En op dat lessenaartje staat dus ten eerste wat het daar betekent. En staat ook een toelichting op wat hier kasteel geweest is hier op het Slot-eiland. En er staat ook een schets van hoe dat dan zo ongeveer uitgezien zou hebben. Alleen staan er dus wel het oude kasteel en het latere huis wat daar gezet is op die plek, die staan wel samen op één tekening. Het was natuurlijk nooit samen op één tekening. In werkelijkheid nooit. Het zijn geen tijdgenoten geweest, laat ik het zo zeggen.